Het volk Israël is in de woestijn en God geeft door middel van Mozes een aantal voorschriften aan Israël hoe ze zich moesten gedragen als ze in het land Kanaan zouden komen. En dan staat er in Deuteronomium 7 vers 1 dit. Wanneer u de Heere uw God zal gebracht hebben in het land waar gij naartoe gaat om dat te erven en hij vele volken voor uw aangezicht zal hebben uitgeworpen, de Hethieten en de Girgazieten en de Amorieten en de Kanaanieten en de Ferezieten en de Hevieten en de Jebusieten, zeven volken die meerder en machtiger zijn dan gij, en de Heere uw God hen zal gegeven hebben voor uw aangezicht dat gij ze slaat, zo zult gij hen ganselijk verbannen. Gij zult geen verbond met hen maken, noch hun genadig zijn. Gij zult u ook met hen niet vermaagschappen. Gij zult uw dochters niet geven aan hun zonen en hun dochters niet nemen voor uw zonen. Want ze zouden uw zonen van mij doen afwijken, dat ze andere goden zouden dienen. En de toorn des Heren zou tegen uw lieden ontsteken en uw haast verdelgen. Maar alzo zult gij hun doen, hun altaren zult gij afwerpen en hun opgerichte beelden verbreken en hun bossen zult gij afhouden en hun gesneden beelden met vuur verbranden. Want gij zijt een heilig volk, de Heere uw God. U heeft de Heere uw God verkoren, dat gij hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn, uit alle volken die op de aardbodem zijn. De Heere heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren om uw veelheid boven alle andere volken, want gij waart het weinigste van alle volken. Maar omdat de Heere uw lieden lief had, en opdat hij hield de eed die hij uw vaderen gezworen had, heeft u de Heere met een sterke hand uitgevoerd en heeft u verlost uit het diensthuis uit de hand van Farao, koning van Egypte. Gij zult dan weten dat de Heere uw God die God is, die getrouwe God, welke het verbond en de weldadigheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden tot in 1000 geslachten. Tot zover de schriftlezing. We lezen ook nog wat uit het Nieuwe Testament, het Efeze 1. We zijn bezig met een prekenserie over Efeze 1. En vers 4 is de tekst voor vanmorgen. Efeze 1, vers 4. Lees de vers 3 nog even bij. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat we zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Tot zover. Wij gedenken in de voorbeden, ik noem nog de namen van mevrouw van de Velde, die gevallen is van de trap en nogal ernstig terechtgekomen is. Gelukkig niets heeft gebroken, maar wonder boven wonder alleen kneuzingen heeft opgelopen. Gemeente, ik wil vanmorgen met u gaan nadenken over de uitverkiezing. En ik zet boven de preek, uw liefde heeft mij uitverkoren. En dan zijn er drie aspecten van de uitverkiezing, drie gedachten. Ik lees in mijn tekst Efeze 1 vers 4 allereerst dat die uitverkiezing is van eeuwigheid. Er staat gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld. Ten tweede is die uitverkiezing in Christus. Er staat gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. En ten derde is die uitverkiezing tot zaligheid. Er staat in onze tekst opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Ik zet boven de preek uw liefde heeft mij uitverkoren. En we letten op drie aspecten van de verkiezing. Ten eerste is ze van eeuwigheid. Ten tweede is ze in hem, in Christus. En ten derde is ze tot zaligheid. Kinderen, ik begin met een voorbeeld voor jullie. Een waar gebeurd verhaal van een zekere meneer Yates. Yates. Ongeveer 100 jaar geleden in Amerika, tijdens ook een grote economische crisis, had hij een groot stuk land in het westen van Texas. Hij fokte er wat schapen en leefde zo met zijn gezinnetje eigenlijk in een bittere armoe. Op het moment dat hij eigenlijk geen uitweg meer zag, kwam er een oliemaatschappij en die vroeg toestemming om op zijn land olieboringen te mogen doen. Nou, dan gaf hij dan maar toestemming voor en toen ontdekte de oliemaatschappij ontzaggelijk gigantische olievoorraden onder zijn grond. Zonder dat hij het wist, was hij schatrijk. Ook al leefde hij in grote armoede. En gemeentekinderen, zo is het ook met christenen. Heel veel christenen weten nauwelijks hoe rijk zij zijn in Christus. Wat voor geestelijke, hemelse, heerlijke, eeuwige zegeningen hij heeft verdiend en schenken wil. Heel veel christenen leven beneden hun stand. In Efeze 1 gaat het over die heerlijke, kostbare, geestelijke zegeningen die in Christus door God aan mensen worden geschonken. Vaak denken wij, nou ja, als je nou tot geloof komt en je komt op bekering, je wordt een christen, dan is het hier op aarde is het overleven, zorgen dat je het kan overleven, je hoofd boven water kan houden. En dan straks in de hemel, dan gaan we pas ten volle genieten. Nee, zeg even ze één, niet pas straks. Nu al. Verrijkt, schatrijk in hem. Wat is de situatie van even ze één? Als Paulus deze brief schrijft. Even inleiding nog. Nou, Paulus heeft deze brief geschreven. Hij zit in de gevangenis. Een gevangenisbrief. En het lijkt eigenlijk vrij uitzichtloos. Want ja, hij is geroepen door de Heere God om apostel te zijn bij de heidenvolk. Om het evangelie te brengen bij de heidenen. Maar hij zit achter een gesloten deur. Daar zit hij vast aan een ketting. Nou, dat is deprimerend als je je roeping niet kan uitvoeren. Zo lijkt het. Dat is drukkend. Wat dat betreft is de situatie niet rooskleurig voor Paulus. Bovendien de gemeente aan wie hij schrijft, de gemeente van Efeze, ja, daar waren ook wel eens wat dingen. Het was een kleine christelijke gemeente in een grote havenstad en in een grote heidense omgeving met een gigantische afgodstempel van Diana. Het gevaar in die gemeente was om ook onrein te worden, losbandig te worden. Alcoholproblemen, Paulus zegt, word niet dronken van de wijn, Efeze 5, maar wordt vervuld door de Heilige Geest. En generatieconflicten. Hij zegt, kinderen gehoorzaam zijn aan je ouders. En vaders, wek je kinderen niet tot toren. Dus het was ook niet al te rooskleurig in die gemeente. Je zou verwachten, dan gaat hij een brief schrijven in de cel. En dat is een brief in mineur. Meer vermaning, meer klagen. Dan vertroosting. Nee, hij begint, en dat vind ik zo mooi. Hij begint niet met een klaagzang. Maar hij begint in Efeze 1 met een lofzang. Van vers 3 tot en met 14, één lange zin waarin hij de grote gaven, de grote geestelijke zegeningen die God geeft, allemaal opzomt. Een loflied. Een loflied klinkt op vanuit de cel. Nou, dat is de situatie. Even nog wat zeggen over de structuur van vers 3 tot en met 14. Ook prachtig om te zien. Je zou boven deze verzen kunnen schrijven met gouden letters, drie enige God, u zij al de eer. Het gaat hier over de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Eén loflied in drie coupletten. Vers 4 tot en met 6 gaat het over God de Vader, die ons uitverkoren heeft. In vers 7 tot en met 12 gaat het over het werk van God de Zoon, die ons verlost heeft, vers 7, en vergeving heeft geschonken. Vers 13 tot en met 14 gaat het over het werk van de Heilige Geest, die verzegelt. En vers 14 die het onderpand is. En elk van die drie coupletten die eindigt, u kan meelezen, met een refrein. Vers 6 eindigt met tot prijs van de heerlijkheid van zijn genade. Tot lof van zijn heerlijkheid. En datzelfde komen we ook tegen in vers 12. Tot prijs van zijn heerlijkheid. En datzelfde komen we ook tegen in vers 14. Tot prijs, tot lof van zijn heerlijkheid. Een machtige lofzang in 3 coupletten. Met het refrein tot lof van zijn heerlijkheid. En dan zegt hij in vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Alles in hem. Een volheid van zegen in hem. En dan gaat hij dat concreet maken. Wat nou die zegen zijn. Ziet u dat er staat geestelijke zegen? Niet zozeer aardse zegen. Aardse zegen, dat kan je verliezen. Een goede baan, gezondheid of zelfs je leven zomaar plotseling. Dat kan van je worden afgenomen. Maar geestelijke zegeningen die hier worden opgezond, die kunnen nooit meer van je worden afgenomen. Geen Satan kan dat van je afnemen. Dat ligt vast in Christus. En dat is eeuwig je eigendom. Geestelijke zegen. En dan gaat hij dat concretiseren. Een volheid van zegen. 7 zegeningen worden opgezond. 7 vruchten aan de boom des levens. 7 vruchten in het beloofde hemelse land. Nou, dat is de prekenserie. Ik heb het gehad over de verzegeling van de geest met Pinksteren. Vorige keer had ik het over de verlossing met het avondmaal. En nu de eerste zegen, de eerste vrucht die genoemd wordt in vers 4. Dat is de uitverkiezing. Nou, zullen we eens kijken wat dat wil zeggen? Nou, ik vraag het eerst aan u. Wat denkt u nou bij uzelf? Toen ik zei, ik ga vanmorgen preken over de uitverkiezing. Wat dacht u bij uzelf? Er zijn sommige mensen, daar ken ik u nou een klein beetje voor, ook de ligging van de gemeente. Er zijn sommige mensen, als ze het woord uitverkiezing horen, dan krijgen ze de rilbibbes. Zeg, ja, daar word ik gedeprimeerd van. Vroeger stond dat zo op de voorgrond. En ik hoorde er nooit bij. Want het was altijd voor de uitverkorenen, voor Gods volk. En dat was ik niet. En ik weet ook in de verste verte niet hoe ik daarachter moet komen. Dat kan zo verlammend werken. Misschien oudere mensen die hele discussies hebben meegemaakt. 1953. Over voor wie is het nou eigenlijk? Het maakt je depressief. Je kan in een draaikolk terechtkomen op kerk, kringen, clubs, discussies over de uitverkiezing. En weet je wat nou het verlammende is? Dat die uitverkiezing maar voor enkele geldt. En dat zeer velen verworpen worden. Er is een uitverkiezing van eeuwigheid en er is een verwerping van eeuwigheid. Althans, dat zeg ik niet, maar dat zijn uw gedachten een beetje van vroeger misschien. Hè? En dan gingen de discussies vaak zo in die zin van, nou ja, als je nou een kerkbank stuk zit en als je je knieën kapot bidt, als jij er niet bij hoort, dan kom je er nooit bij. Een decretum horribile, een verschrikkelijk besluit, schrikwekkend. Je kan het er beste maar over zwijgen, dominee. Je kan het er beste maar over zwijgen. Er is al te veel over gezegd. Zwijg er maar over. Weet je wat Paulus zegt? Dan gaan we kijken, niet wat u zegt of wat u denkt, maar wat Paulus, wat de Bijbel zegt, wat God zegt. Ik vind het zo mooi dat Paulus er niet over zwijgt, maar dat Paulus erover gaat zingen. Geen discussiestuk. Geen leerstuk waar je je tanden op kapot bijt. Maar een lofzang tot eer van God de Vader. Tot lof en prijs van zijn heerlijkheid. Tobbers over de verkiezing hoor ik nou wel of niet bij. Die vind ik in de Bijbel niet. Ik vind wel zangers over de verkiezing. In de Bijbel is het geen massief berg, rots, een massieve rotswand waar je op stuk loopt. In de Bijbel is het een levende troost voor Gods kinderen. Ik dacht bij mezelf, hoe heeft Paulus dat nou gedaan? Hè? Hij schrijft hier een brief aan de Efeziërs. Hoe heeft Paulus dat gedaan? We lezen in de handelingen dat Paulus dan komt in die hoofdstad, in die havenstad Efeze. En wat gaat hij daar nou preken? Nou, daar gaat hij, als hij komt tot al die mensen die nog nooit van het evangelie gehoord hebben, dan staat er in Handelingen 20 dat Paulus die predikte, niet de uitverkiezing. Nee, natuurlijk niet. In de evangelieverkondiging begin je niet met de uitverkiezing. Hij predikte dagelijks in de huizen en de deuren, predikte hij de bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus. Daar begon hij mee. En door die evangelieverkondiging kwamen er mensen tot geloof. En aan diegenen die tot geloof gekomen zijn, schrijft hij nu die brief aan de Efeziërs. Dit is onderwijs voor gelovigen. Voor gerijpte gelovigen. Het begint nooit met de uitverkiezing in de prediking van het evangelie. Het begint altijd met de uitnodiging. Kom tot mij. De Heer Jezus heeft dat ook zo gedaan toen hij de discipelen zag aan het meer van Galilea. Toen zei hij niet, nou heb ik jullie uitverkoren. Hij ging hen roepen. Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep. Het begint met de roeping, kom tot mij. En toen ze achter hem aangingen, toen zei hij na 3 jaar onderwijs, zei hij, nou hebben jij, jullie hebben mij niet uitverkoren, maar ik heb jullie uitverkoren. Het is onderwijs voor de gelovigen. En je kan het vergelijken met een trap, een ladder. De bovenkant van de ladder staat in de hemel, dat is God. Achter de wolken, daar ligt het boek van het leven van het lam, waar al die namen in staan. Dat is Gods kant. Maar onderaan de ladder, het begint toch altijd met die eerste sport. En die staat in de grond, die staat vlak bij u. En die eerste trede van die ladder is, bekeert u en gelooft het evangelie. En dan kom je vanzelf bij het topje uit. En waar nou de mens mee eindigen mag, daar begint God mee. Het is geen melk voor de kleintjes, maar het is vast voedsel voor de kinderen van God. Efeze. Gemeente, die Efeze brief is zo, dit is zo'n verheven brief. Dit is geen heuveltje, dit is geen middelgebergte, dit is hooggebergte. Dit is hooggebergte. We staan hier op de toppen van de berg en dan ga ik u meenemen op die top van de berg. En dan heb ik een uitzicht, mensen, dat is niet te geloven. Als ik kijk, dan kijk ik helemaal terug tot voor de schepping. Dan kijk ik helemaal terug tot in de eeuwigheid die voorbij is. Want er staat, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld. Dat is onze eerste gedachte, dat is van eeuwigheid. En op die bergtop waar Paulus ons mee naartoe neemt, als ik achteruit kijk, dan kijk ik naar de voorbije eeuwigheid. En als ik vooruit kijk, ja, dan zie ik vers 10, de volheid van de tijden, als hij in Christus alles in de hemel en op aarde onder één hoofd wil samenvatten. Dat is als de Heer Jezus terugkomt, het koninkrijk hier op aarde, het vrederijk dat komt. Maar ook die komende heerlijkheid in de eeuwigheid die wacht, die nog komen moet. Hij spreekt over in vers 14 over de erfenis. Dus op die bergtop, als ik achteruit kijk, zie ik die voorbije eeuwigheid. Zo wijd is het gezicht. En als ik vooruit kijk, dan zie ik de eeuwige heerlijkheid die wacht. Adembenemend. En dat alles, en dan kijk ik maar omhoog, in hem, in de Heer Jezus. In hem. Tien keer lezen we dat. In hem, in hem, in hem, in hem. Er staat in Psalm 90, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Nou snap ik het, nou snap ik het. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van de voorbije eeuwigheid, toen was u God. Maar ook in de eeuwige heerlijkheid, dan zult u eeuwig God zijn. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. De uitverkiezing gaat dus verder terug dan de schepping, dan Genesis 1. Eer de bergen geboren waren, eer de sterren aan de hemel pinkelden, eer er engelen waren, eer er mensen waren. Weet je wat de datum is van de uitverkiezing? Die dateert van voor de schepping. Voor Genesis 1 vers 1. Voor de grondlegging der wereld. Voordat de eerste steen van het heelal gelegd was. En wat was er toen? Wat was er toen? Toen was er de drie enige God. In het vaderhuis. De liefde van de vader. Tot de zoon. In de band van de geest. De heerlijkheid van die drie enige God. De zoon in de schoot van de vader. In die wonderbare liefde. En nou staat er hier een gemeente. Ik hoop dat u het vanmorgen kan volgen. Ik heb in de voorbereiding. Ik heb ervan genoten. Adembenemend. En nou staat er hier dat toen er nog geen schepping was. Toen er nog geen wereld was. Toen er nog geen aarde was. Toen er nog geen mensen waren. Toen al was ik in het hart van God. Toen al heeft hij aan mij gedacht. Toen al had hij gedachten van vrede over mij. Toen al kende hij mijn naam. Ook al was ik er nog helemaal niet. Ook al was de aarde er nog helemaal niet. Nog voordat je bestond kende hij je naam. Toen was ik bij God, was mijn naam bij God bekend. En dat heel persoonlijk, heel persoonlijk. Dat vind ik ook zo mooi, hè? Zo persoonlijk. Niet die massa van die ware kerk die zalig wordt. Maar heel persoonlijk, individueel, kende hij mij al. Was ik al in zijn hart. Kunt u dat begrijpen? Daar kan ik alleen maar van lof zingen. Hoe wonderbaarlijk is dat? Ik bestond al in zijn hart. Voordat ik zelf bestond en voordat de wereld bestond. Weet je wat verkiezing is, mensen? Moet u dit onthouden. Verkiezing is lofzang, is zingen. En verkiezing is ook liefde. Liefde. Heeft met het hart van God te maken. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken. Wij hebben hem lief, weet je waarom? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dat eerst, dat dateert van voor de grondlegging van de wereld. Toen al had ik een plek in zijn hart. Er is een gezang. Ja, er zijn gelukkig ook heel wat gezangen die daarvan zingen. Ja, eer ik nog was geboren. Eer Gods hand die alles schiep. Iets uit niets tot aanzijn riep. Heeft zijn liefde mij verkoren. Het dateert vanaf eeuwigheid. En waar is het nou allemaal begonnen? Bij God zelf, in het hart van God. Niet bij ons. Het is niet mijn keuze voor hem, maar zijn keuze voor mij. Niet mijn verdiensten, maar Gods keuze, daarachter zit Gods liefde. Ik heb Deuteronomium 7 gelezen. En daar gaat het dan over Israël. Het volk door hem verkoren tot zijn erf en lot. Dan gaat het over het volk Israël. En dan zegt in Deuteronomium 7. Dan zegt de Heer. Nou heb ik jullie uitverkoren. Niet omdat jullie sterker waren dan de andere volkeren. Niet omdat jullie groter, machtiger, meer capaciteiten, slimmer waren. Maar ik heb u uitverkoren omdat ik u lief had. Zoals een jongen een meisje kiest. Ja, waarom ben je nou op hem haar gevallen? Ja, dat is liefde. Vrije liefde. Dat is het. Uitverkiezing is zingen, is liefde. De Heere heeft niet pas ingegrepen, gemeente, toen het misging met de zondeval. Toen heeft met eeuwig gesproken God niet daarna even heel snel een noodplan in elkaar gezet om de mensen alsnog te verlossen. Er staat in Prediker 10 een diep vers. In Prediker 10 staat, als de slang bijt voor de bezwering, dan helpt de bezwering niet. Als de slang bijt voor de bezwering, ja, dan kan je proberen die slang te bezweren, maar dan ben je al verbeterd, dan helpt het niet. Maar eerst is er de bezwering. En dan kan die slang doen wat hij wil, maar hij kan me niet meer schaden. Die slang in het paradijs, die heeft niet eerst gebeten en daarna heeft God dan een noodplan uitgedacht. Nee, voordat die slang beet, was er al de bezwering. Was er al het raadsbesluit van God van eeuwigheid. Waren er al de plannen van God om een volk te verkiezen? Voor hem in de hemel. Nou, ja, gemeente, ik wil nog wat vertellen. Dat heeft me zo ontzettend geraakt. Maar ik hoop dat u het ja, een beetje kan volgen. Kinderen, het is niet makkelijk. Het is wel erg mooi, vind ik. Maar goed, ik ga het proberen. Ik wil nog eens wat vertellen. Wij denken vaak bij de uitverkiezing aan verlossing en vergeving van je zonde. Dat je dan gered wordt straks van de hel. En dat je zonde vergeven wordt en dat je dan in ieder geval niet verloren hoeft te gaan. Ik zeg u vanmorgen, op grond van het licht wat ik in de schrift gekregen heb, uitverkiezing heeft niks te maken met verlossing. Heeft niks te maken met vergeving van zonde. Uitverkiezing is veel meer, is veel hoger. Uitverkiezing is veel meer dan ons van het zondeprobleem af te helpen. Dat was er pas van, ja, sinds Genesis 3 is dat probleem erbij gekomen, dat we gezondigd hebben. Uitverkiezing heeft niet te maken met zondaars die gered worden, maar heeft te maken met schepselen die God wilde maken en die God bij zich wilde hebben. Kijk, uitverkiezing, ik ga dat op verschillende manieren zeggen vanmorgen, want het is een nieuwe gedachte voor u. Uitverkiezing, dat heeft niet zozeer te maken met verlossing en ons eeuwig behoud. Daar komt u pas in vers 7 over te spreken, gaat het over verlossing en vergeving van zonde. Maar uitverkiezing gaat veel verder. Heeft te maken met eeuwige zegeningen die de Heere wil geven. Het is opvallend dat in vers 4 Paulus niet spreekt over een massa van verlorenen, waar dan de Heere er een aantal uit pikt. Uitverkiezing gaat verder. Was er al voor Genesis 3, voor Genesis 1. Uitverkiezing heeft te maken met dat de Heere een gezelschap van mensen, een gezelschap van schepselen bij zich wil hebben in de hemel voor zijn aangezicht. Ik ga het anders zeggen. Voor lieveling kom ik waar ik wil wezen. Kijk, wij zien heel vaak, als het gaat over de Bijbel of het evangelie, dan bekijken wij dat vanuit onze behoeftes. Wij hebben een aantal behoeften, wij moeten gered worden, wij moeten verlost worden van zonde, wij moeten straks in de hemel komen en niet in de hel terechtkomen. Dat zijn onze behoeftes. Maar in Efeze 1 gaat het niet over wat wij nodig hebben, onze behoeften, maar gaat het over de verlangens van Gods hart. De verlangens van het hart van God. De plannen die God had toen er nog helemaal geen zondeval was. En toen er nog geen slang was. En zelfs toen er nog geen wereld was. Toen had God al in gedachten in zijn hart met Ebed gesproken, stamelend uitgedrukt, om een aantal mensen te maken die hij heel dicht bij hem in de hemel wilde hebben. Die hij maximaal wilde zegenen. In de eeuwigheid, in het vaderhuis. Waar de zoon was in de schoot van de vader. Waar de liefde was in de heerlijkheid en de rijkdom van het vaderhuis. Die liefde van God was zo groot. Dat de Heere God als het ware zegt, kinderlijk gesproken. En nou hou ik zielsveel van de zoon van mijn liefde. Die zit in mijn schoot. Maar ik wil die liefde ook aan een aantal mensen gaan meedelen. En dan wil ik een aantal mensen wil ik gaan brengen in de hemel en naast mijn zoon zetten in mijn schoot. In het vaderhuis, aan het vaderhart. In de vaderschoot. Een gezelschap van mensen die de Heere, die de Vader voor zich wil hebben. En die dezelfde plek mogen delen als de Zoon van God van eeuwigheid inneemt. Te delen in de liefde, de heerlijkheid en de zegen die de Zoon geniet. En daartoe heeft hij een plan uitgedacht. Uitverkoren voor zichzelf. God heeft dat in zijn hart gehad. Ja. Ik ga het nog anders zeggen. God heeft al voor de zondeval een aantal mensen uitgekozen om deel te hebben aan die allerhoogste zegening, die allerhoogste heerlijkheid, de schoot van de Vader. Anderen heeft God daarvoor niet uitgekozen. En nou komt er een denkfout. Nou denken wij, als God nou anderen niet uitgekozen heeft, dus zijn die anderen dus, die velen, de meesten, die zijn dus voorbestemd om straks, om het eens cru te zeggen, naar de hel te gaan. En dan zeg ik, nee, zo is het niet. Stel je voor Stel je voor dat Adam en Eva niet gezondigd hadden, dat er geen zondeval was. Dan zou er dus niemand naar de hel gaan. Dan zou er nog een uitverkiezing zijn. Dat veranderde niets aan het feit dat er dan toch een uitverkiezing zou zijn. Dat God dan toch bepaalde mensen, Adam en Eva, die zouden dan kinderen krijgen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, en de hele aarde zal helemaal vol worden van mensen die nooit gezondigd hadden. Dat veranderde dan niets aan het feit dat God dan toch bepaalde mensen had uitgekozen. Nou komt het, om niet op aarde te zijn, maar om bij hem in de hemel te zijn. Heel dicht bij God. U moet onderscheiden het verschil in verkiezing. Je hebt verkiezing voor de hemel en je hebt ook uitverkiezing voor de aarde. Ik geloof dat een mens geschapen is voor de aarde. Er staat in Psalm 115, de hemel is voor God en de aarde heeft aan de mensenkinderen gegeven. Hebt u wel eens nagedacht over wat er op de nieuwe aarde zal zijn? Als straks de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zal zijn, weet je wat op de nieuwe aarde zal zijn? Er zullen allemaal mensen zijn, miljoenen mensen zullen er zijn. Verloste mensen. Wederom geboren mensen. Straks op die aarde zal ook Israël zijn. Israël is een aards volk met aardse zegeningen. Al die oud-testamentische heiligen die zijn verlost. Die hebben vergeving om zonde ontvangen. Maar die zijn bestemd om met een nieuw lichaam hier op aarde te wonen. Maar er is een gezelschap van mensen, dat noemen we de Bijbel de gemeente, de christelijke gemeente, sinds de uitstorting van de geest tot de wederkomst. De gemeente. En die gemeente die heeft God bestemd, voorbestemd, om niet hier op aarde, maar heel dicht bij hem in de hemel te zijn. En dat vind ik zo geweldig. Het gaat hier niet over gewoon, het gaat hier over de typisch christelijke zegening, de geestelijke zegening, wat nou typisch is voor het christelijk geloof. Kijk, als je zou vragen aan David en Abraham, wat is nou jouw hoop? En dan hopen ze, ze zijn verlost van hun zonde. Maar ze zullen het gezegend aardrijk beërven. Ze hadden een hoop op deze aarde. En straks zullen ze ook op die nieuwe aarde zijn. Maar de christelijke gemeente is een hemelsvolk. Die zijn uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Om straks heel dicht bij God in de hemel te zijn. Snap je het? He, dus als je nou niet uitverkoren bent voor de hemel, dan kan het best dat je uitverkoren bent voor de aarde. Zo was het in het Oude Testament. En zo zal het ook zijn nadat de gemeente is opgenomen van deze wereld. Er zullen miljoenen mensen zijn die hier op aarde verlost zullen leven. Geen deel aan de verkiezing in de hemel wil dus niet automatisch zeggen verwerping naar de hel. Dat wil ik er maar mee zeggen. Daarom is het zo'n wonder, gemeente, dat we nu geboren zijn. Achter het kruis. Daarom is het zo'n wonder dat het nu de dag van de genade is. Want als je nu tot geloof komt, als je nu een kind van God mag worden, dan mag je straks de allerheerlijkste positie hebben die ooit een mensenkind mag innemen. En dat is niet op een nieuwe aarde, maar dat is in het vaderhuis, in het vaderhart. In de vaderschoot, naast de Heer Jezus. En dat is volgens mij uitverkiezing. Een gezelschap van gelovigen die een heel bijzonder plekje mogen innemen in Gods hart. Op wie de eeuwige liefde van de Vader en de Zoon, de Heilige Geest, is gericht. Aanbiddelijk, aanbiddelijk. Wonderlijk, heerlijk, daar moeten we van gaan zingen. Wat is nou een typisch christelijke zegen? Nou, tweede gedachte, het is in Christus. Uitverkiezing heeft dus te maken met lofzang. Het heeft te maken met liefde en het heeft ook alles te maken met in Christus. In hem, in hem. Welke zegeningen er ook zijn, het heeft alles in hem zijn fundering. Buiten de Heere Jezus God een doolhof, een afgrond van vertwijfeling, daar kom je er nooit achter. Het is in hem, niet in Adam, want in Adam ging het mis. Dan verlies je het, maar in Christus ligt het eeuwig vast. In hem. Dat heerlijke perspectief op die grote bergtop, hè, van eeuwigheid tot eeuwigheid. God overzag dat al. En het middelpunt van die plannen van God, die raadsbesluiten van God van eeuwigheid, zo noemen we dat. Het middelpunt was de Heere Jezus, was het kruis van Golgotha. Dat was het middelpunt. En dan heb je het weer, gemeente. Daar heb je het weer. Als je nou denkt aan kruis, wat denk je dan aan? Dan denk je aan uw behoefte. Dat is niet verkeerd. Dat is namelijk dat het kruis mij schenkt vergeving van zonde. De Heer Jezus gestorven om mijn zonde te verzoenen. Dat is uw behoefte. Jezus het zondoffer. Het offer voor je zonde. Maar het kruis is veel meer. Het kruis is ook het brandoffer. Niet alleen dat mijn zonde door zijn zondoffer zijn verzoend. Maar het kruis is ook het brandoffer tot een lieflijke reuk voor God. Dat wil zeggen dat God volkomen verheerlijkt is. Dat de Vader volkomen verheerlijkt is in dat wonderbare werk van zijn Zoon. Hij heeft niet alleen mijn schuld betaald. Het bedrag betaald wat ik schuldig was aan God. Maar hij heeft bovendien een schat van zegen verdiend. En die schat die gaat hij nou bovendien ook nog uitgeven. Weggeven. Uitdelen. Nou, dat is nou dat meerdere, weet je? Dat is nou het meerdere. Dat meerdere. Christus is het middelpunt. In hem. Het middelpunt van de verkiezing. Natuurlijk moest het zonder probleem worden opgelost. Hij moest ook sterven als offer voor mijn schuld. En ook dat is een duizelingwekkende gedachte. In de eeuwigheid heeft de Vader al mij in zijn hart gehad. En toen de Zoon stierf aan het kruis, toen dacht hij ook aan mij. Maar hij heeft niet alleen mijn schuld betaald, maar ook een enorme rijke schat voor mij verdiend. En dat gaat hij uitdelen in Christus. Nou gemeente, laat ik het wat eenvoudiger gaan zeggen, kinderen. In de Heer Jezus. Het gaat over verkiezingen of zo. Moeilijk voor jullie. Ook eigenlijk geen preek voor jullie eigenlijk. Nee. Geen melk voor de kleintjes. Maar toch. De Heer Jezus is het middelpunt. Dat moet je onthouden. Ik heb eens gelezen van Maarten Luther. Die zat er ons enorm mee te tobben in het klooster. Van ben ik nou uitverkoren ja of nee. Hij werd er aangevochten. Radeloos soms. En toen kwam hij bij zijn klooster over. Ze vond Staupitz. En die gaf dit antwoord aan Luther. Hij zei, Luther, als jij wilt discussiëren over de verkiezing, dan moet je zien op de wonden van Christus. Want daar alleen wordt de verkiezing verstaan en nergens anders. In Christus. De Heer Jezus is de spiegel waarin ik mijn verkiezing aanschouw, zei ik al zijn. Een spiegel. Stel je voor, kinderen, dat er een hele grote muur zou staan. Een hele grote, hoge muur. En jij staat er als klein mannetje. En je kan er niet overheen en je kan er niet doorheen, je kan er niet onderdoor. Je staat voor een grote, hoge muur. En achter die muur, daar heeft de Heere God het boek des levens gelegd. En dat boek des levens ligt open. Al de namen van de uitverkorenen staan erin. En je zou er zo graag eens willen inkijken. Hoe kan ik nou kijken, hoe kan ik nou zien of mijn naam in dat boek des levens staat? Ik lig achter de muur, ik kan er niet overheen klimmen. Weet je wat God gedaan heeft? Zegt Calvijn. Christus is de spiegel. Boven die muur, dan houdt de Heer een spiegel. En als ik nou in die spiegel kijk, dan kan ik door die spiegel heen, kan ik zien dat mijn naam staat in het boek des levens. Ik kan niet rechtstreeks in dat boek kijken, maar de spiegel der verkiezing. Als ik zie op de wonden van Christus, dan kijk ik als het ware door zijn geopende zijde rechtstreeks in het vaderhart van God. En dan lees ik daar mijn naam. Dan zie ik via zijn doorboorde handen, mag ik dan kijken in die gegraveerde handen van de Vader waar mijn naam in gegraveerd staat. Het gaat door hem tot God. Via hem naar het boek. Via de doorboorde handen van de Zoon naar de gegraveerde handen van de Vader. In hem. Eigenlijk vind ik dat het mooiste woord. Dan had ik hem nu gevraagd in vers 4 in onze tekst. Wat vindt u nou het allermooiste woord? Nou ja, had je misschien gezegd ons of uitverkoren. Maar ik vind het mooiste woord in hem. Dat is het stralende middelpunt, het centrum in hem. Ja. En als je nou niet weet dat je in hem bent, dan mag je vandaag nog tot hem komen. Vandaag. Ik zou een heel groot kruis willen maken. Net zo'n groot kruis als hierop staat, toch? Ergens, ja. En dan een heel groot kruis en dan een deur erin. En die deur die staat open. En dan staat er op de voorkant van die deur, wie dorst heeft, die komen tot mij. En als je nou die deur doorgaat en dan draai je eens om, je staat erachter. Dan zie je aan de achterkant van de deur staan, uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld. Ziet u het begin met de uitnodiging? En achteraf zie je uitverkiezing. Dat is de goddelijke orde. In hem. En als je nou niet weet dat je in hem bent, mag je vandaag nog tot hem gaan. De gegevenen van de Vader. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Niets meer en niets minder. En dan staat er zo mooi achter. Maar al wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. In hem. Ja. Nou, laatste gedachte. Dat is het doel van de verkiezing. Er staat, opdat wij zouden zijn heilig en onberispelijk voor hem in de liefde. Ziet u dat het een positief doel is? Het is niet alleen maar om van je zonde verlossen of straks niet naar de hel te gaan. Dat is negatief. Maar het is een positief doel. Om straks inderdaad in de hemel te zijn, tot in de schoot van de Vader zo dichtbij. Maar om ook nu al een taak te hebben op aarde. Om nu al heilig en onberispelijk voor hem te zijn in de liefde. Uit verkiezing heel vaak denken mensen aan die vraag van ben ik het nou wel of niet. Of wel of niet. Maar bij de uitverkiezing moet je niet vragen of wel of niet, maar moet je vragen waarom, waarvoor ben ik uitverkoren. Als ik tegen je zeg van ik kies jou uit, kom jij eens hier, dan zeg je ja, waarvoor kiest u mij dan uit? Ja, ik kies je uit voor een bepaalde taak. En zo is het met de Heere God ook, het is niet alleen maar een uitverkiezing om straks nou safe te zijn, veilig te zijn, maar het is een uitverkiezing nu al. Om te leven heilig, onberispelijk voor hem in de liefde. Ja. Het is niet alleen een uitverkiezing tot eeuwige zaligheid, maar ook al nu tot Gods zaligheid. Uitverkiezing heeft alles te maken met heiliging. Om nu al te zijn heilig, onberispelijk voor hem in de liefde. Heilig en liefde. Om als het ware het beeld van de Zoon te weerspiegelen hier op aarde. Want de Heer Jezus was heilig en hij was onberispelijk en hij was de liefde zelf. Om beelddragers van Gods Zoon te mogen zijn. Daarom heeft God ons uitverkoren. Niet om alleen maar om straks safe te zijn. Verkiezing heeft te maken met een heilige levenswandel. Heilig zijn. Ziet u dat woord staan? Op dat, met het doel dat wij nu al heilig zouden zijn. Heilig wil zeggen dat God beslag op mij heeft gelegd. God heeft beslag op mij gelegd. Nou ben jij van mij. En hij zondert me af van de wereld en ik mag me toewijden aan hem. Ik ben onder het beslag van Gods handen gekomen. Dat is heilig. En onberispelijk, dat is een woord wat eigenlijk te maken heeft met de offerdienst. Offerdieren moesten onberispelijk zijn, onbesmet. Er mochten geen vlekken aan zitten. En zo mag ik mijn leven opofferen in zijn dienst. In liefde. Niet moeten, maar het is een liefdedienst. In liefde, van harte. En dan staat er voor hem. Voor hem. Tegenover hem. Voor zijn aangezicht. Voor zijn aangezicht. Zodat de Vader daar een vreugde in mag vinden. Als hij kijkt vanuit de hemel hier op aarde naar zijn uitverkorenen. Naar degene die tot Christus zijn gekomen. En die in hem zijn. Dat God er een vreugde in vindt. Voor zijn aangezicht. Voor zijn tegenwoordigheid. In zijn nabijheid. Zo mag ik nu al leven. Voor hem. Weet je, die uitverkorenen, die gegevenen van de Vader, die leven dicht
dichter bij de Vader dan de engelen leven. Dat is een geweldige gedachte. De engelen hebben nooit gezondigd. En die leven dicht bij de troon. Maar gevallen zondaars die door de Here zijn opgeraapt. Hij wil zijn kinderen dichter bij zich hebben dan de engelen rondom de troon staan. Gemeente, dit zijn hoogtes adembenemend. Doel van de verkiezing is niet dat ik straks met een 6- slaag. En met mijn hakken over de sloot op de drempel van de hemel terechtkom. He, gelukkig, ik ben er. Wel nee, God wil zijn kinderen voor hem hebben. En vreugde hebben in zijn kinderen. Straks, maar ook nu al. Hij heeft ze voor zichzelf uitgekozen. Om dicht bij hem te zijn en ze dicht bij zich te hebben. Uitverkiezing. Het is dus veel meer dan vergeving van zonde en verlossing uit het verderf. Daar hebben we het woord verlossing voor. Van je zonde verlost te worden, hebben we het woord verlossing voor. Uitverkiezing is meer, groter. Dat je op de Zoon mag gaan lijken, dat je voor God mag gaan leven. Dat je op de Heer Jezus mag lijken, van hem mag getuigen. Ja. Nou, gemeente, ik ga eindigen, ik heb een hele hoop gezegd. Kan je nou zeker weten dat je uitverkoren bent? Kan je dat zeker weten? Ja, dat kan je zeker weten. Paulus die schrijft zomaar onbekommerd in zijn brieven van, ik weet zeker dat jullie uitverkoren zijn. En dan noemt hij een aantal kenmerken ervan. Een waar geloof in de Heer Jezus, dat is het eerste kenmerk van de uitverkiezing. Een kinderlijke vrezen voor de Heer, dat je voor het teer voor zijn aangezicht leeft. Dat is een zeker kenmerk dat je uitverkoren bent. Een droefheid naar God over je zonde. Je smart hebt van je verkeerde dingen, van je verkeerde daden, van je verleden en van je dagelijkse zonde. Die smart is een teken van de uitverkiezing. Een honger en een dorst naar de gerechtigheid. Een afzweren van alle afgoden en de levende God te willen dienen. Om de Heer Jezus na te volgen, ook al kost dat lijden en verdrukking, dat zijn allemaal tekenen. Dat je het woord van God dat kracht deed in je leven aannam. En dat je blik niet alleen maar horizontaal is, hier en nu, maar dat je de Zoon uit de hemel gaat verwachten. Dat zijn allemaal kenmerken van de uitverkiezing. Nou, ik ga eindigen. Mensen, als ze nou aan je vragen, waarom ben je nou een christen? Wat zou je dan zeggen? Als ze aan u vragen, waarom ben je christen? Dan zeg je, omdat ik in de Heer Jezus geloof. Ja? En als ze dan vervolgens aan je vragen, maar waarom geloof je nou in de Heer Jezus? Dan geef ik als antwoord, als diepste antwoord, omdat God mij genadig heeft uitgekozen. Daarom. Eigenlijk daarom. Daarom geloof ik in de Heer Jezus. Omdat God mij genadig heeft uitgekozen. Niet ik hem, maar hij mij. Ik snap het zelf ook niet. Hele gezinnen wijken af van de kerk. Onkerkelijke komen erbij. Wat is dat? Dat is een stukje verkiezing, toch? Hoe komt het in een één gezin? Ik ben grootgebracht in één gezin. In één kerkbank. Er zitten verschillende mensen. Jongens, meiden, mannen, vrouwen, opa's en oma's. In één kerkbank. En je bent hetzelfde, je hoort dezelfde preek. Je zit in dezelfde kerk. Je hebt dezelfde dingen die je hoort. En de een die zegt van, ik val ervoor. En de ander zegt van, de groeten. De een die zegt, die knikt ja. En die buigt voor de Heer en de ander zit maar nee te schudden. Oh nee, dat hoef ik niet. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Ja, dat is ten diepste het geheim van genadige verkiezing. Hoe komt het dat er zoveel niet komen en dat ik wel kom? Omdat ik niet anders kan dan komen. En toen ik kwam en toen ik ging, ontving ik zulke heerlijke zegeningen. Hoe komt het? Hoe komt dat? Ja. Hoe komt dat? Mensen, daar kan je alleen maar van zingen. Waarom? Waarom in verwondering? Waarom, Heere, 1 van de 10, 1 van de 6? Waarom ik? Waarom hebt gij mij verkoren? Waarom hebt God mij gemunt? Dat is nou die vrije gunst die eeuwig God bewoog. Uw vrije gunst alleen. En die wil ik de ere toebrengen. Tot lof van zijn heerlijkheid. Mensen, ik kan het beste maar zeggen met een loflied. Hier heeft in de 19e eeuw dominee Sharp gestaan. Rotterdam. En die heeft een prachtig gezang gemaakt. U kent het allemaal. Samenvatting van de preek. Een loflied. En meneer Sharp die heeft dit gezang gemaakt. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Ja, eer ik nog was geboren, eer Gods hand die alles schiep, iets uit niets tot aanzijn riep, heeft zijn liefde mij verkoren. God is liefde, o engelenstem, mensentong, verheerlijkt hem. Amen.